Allereerst wordt u meegedeeld dat afgelopen woensdag is overleden broeder M.B. van der Baan in de leeftijd van 79 jaar. Gelegenheid tot condoleren is er dinsdagavond in de Open Hof van 7 tot half 9. Woensdag is de begrafenis. Voorafgaand is er een rouwsamenkomst hier in het kerkgebouw om 1 uur... waarin hoopt voor te gaan dominee Kiefiet. En de gemeente wordt hartelijk uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Laten we in verband met dit sterven zingen uit de 103e psalm, het 8e en het 9e vers. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven, wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. En ook het 9e vers, maar zeer een gunst zal over die hem vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. De overige mededelingen namens de kerkraad. Volgende week zondag 16 januari hoopt u in beide diensten voor te gaan dominee Butt. Er zal dan tevens voorbereiding zijn voor het heilig avondmaal dat op 23 januari zal worden bediend. De collecten voor vandaag zijn bestemd, de eerste voor de kerk, de tweede voor Wycliffe Bijbelvertalers. Morgenavond is er de catechisatie op de gebruikelijke tijden in de Open Hof. Donderdagavond vergadert de kerkraad aanvang 19:30. En voor het toekomende geld, zo de Heere wil en wij leven. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heeren Heeren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit het gebed des Heeren en daarvan het 7e vers. Leid ons in geen verzoeking ooit, verberg voor ons uw aanzicht nooit. Vers 7 van het gebed des Heeren. Nadat we hebben geluisterd naar Gods heilige wet, willen we gaan zingen uit de 9e psalm, het 10e vers, vers 10 van de 9e psalm. De Heere die zegt, ik ben de Heere uw God die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gelijkenis van wat boven in de hemel of wat onder op de aarde is, of wat in het water onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, Want de Heere zal niet onschuldig houden degene die zijn naam ijdel gebruikt. Onderhoud de Sabbatdag dat gij dien heiligt, gelijk als de Heere uw God u geboden heeft. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw os, nog uw ezel, nog enig van uw vee, nog de vreemdeling die in uw poorten is, opdat uw dienstknecht en uw dienstmaagd rusten gelijk als gij. Want gij zult gedenken dat gij een dienstknecht in Egypteland geweest zijt, en dat de Heere uw God u vandaar heeft uitgeleid door een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom heeft u de Heere uw God geboden dat gij de Sabbatdag houden zult. Eer uw vader en uw moeder, gelijk als de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u welga in het land dat u de Heere uw God geven zal. Gij zult niet doodslaan en gij zult geen overspel doen en gij zult niet stelen en gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste en gij zult niet begeren uw naaste vrouw en zult u niet laten gelusten uw naaste huis, zijn akker, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. We willen in deze dienst het woord van de Heere openen in het Nieuwe Testament, het Evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Het 4e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 11. Het is ook het gedeelte dat de tekst vormt voor de prediking. Matteüs 4, vers 1 tot en met 11. Toen werd Jezus van de geest weggeleid in de woestijn, om verzocht te worden van de duivel. En als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, hongerde hem ten laatste. En de verzoeker tot hem gekomen zijnde, zeide: indien gij Gods zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden. Doch hij antwoordende zeide: er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat. Toen nam hem de duivel mede naar de heilige stad en stelde hem op de tinnen des tempels en zeide tot hem: indien gij Gods zoon zijt, werp uzelf nederwaarts, want er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal, en dat zij u op de handen zullen nemen, opdat gij niet de enige tijd uw voet aan een steen aanstoot. Jezus zeide tot hem: er is wederom geschreven, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Wederom nam hem de duivel mede op een zeer hoge berg en toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. En zeide tot hem: al deze dingen zal ik u geven, indien gij nedervallende mij zult aanbidden. Toen zeide Jezus tot hem: ga weg, Satan, want er staat geschreven, de Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel van hem af. En zie, de engelen zijn toegekomen en dienden hem. We willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord. In onze voorbeden willen we gedenken de rouwdragende familie van der Baan. Willen we bidden voor broeder Gerrit Verhagen. Afgelopen woensdag is zijn broer Bram overleden, een maand nadat zijn broer Kees is overleden. Dankzegging is gevraagd door Robin en Jacobien Molenaar. Hun dochtertje Naomi heeft na een val haar beentje op twee plekken gebroken. Na een nacht in het ziekenhuis mocht ze donderdag weer thuiskomen. En dankzegging is ook gevraagd door mevrouw Kooijman. Zij heeft donderdag een TIA gehad, waardoor haar spraak weg was. Ze is met de ambulance naar Dirkstand gebracht voor onderzoek. Ze is nu weer thuis en heeft haar spraak ook weer helemaal terug. En dankbaarheid voor Gods sparende hand. En daarvoor willen we de Heere ook danken. Laat ons bidden en danken. Heere, barmhartig en genadig God in de hemel. Als u ons zo bij elkaar brengt, in uw huis of thuis, rondom uw woord, dan mogen we allereerst uw naam danken. Dat gij ons hier brengt, op de plaats waar gij wil wonen en werken. Waar gij wil geven wat nodig is in ieder van ons. En waar gij uzelf betoont als die God die een arm heeft met macht. En die bij machten is om alle krachten van de boze te verbreken. En dat woord waarvan alles getuigt van uw macht en majesteit, mag toch ook deze zondag verkondigd worden. En dan bidden we om uw zegen. Dat het woord doet wat u behaagt. Maar dat het woord ook aansluit op de noden en de behoeften van ons hart. Want als we nog maar net het nieuwe jaar zijn ingegaan, is voor de gemeente het jaar toch ook al direct weer oud. Als een broeder van de gemeente het tijdelijke met het eeuwige heeft moeten verwisselen. Zo plotseling naar de mens gesproken. De ene zondag nog in de kerk en de andere zondag wordt de naam afgelezen. Het tekent de broosheid en de vergankelijkheid van ons aller bestaan. En het mag ons klein maken voor u de Heer. En we bidden u in het bijzonder voor de bedroefde weduwe. Wilt u haar gedenken en haar vertroosten, ondersteunen en sterken. En dat ze in dit alles mag ondervinden dat gij, Immanuel, erbij bent. En haar doet blikken over dood en graf heen op hem die de levende is. Dood geweest, maar leeft tot in alle eeuwigheid. De Heere Jezus Christus. En zo bidden we voor haar. We bidden voor hun kinderen. We bidden voor de overige familieleden. Ach Heere, wat komt er veel op hen af? En wat is er dan toch ook niet veel dat verwerkt moet worden? En dan mogen we bidden. Wilt gij troosten vanuit uw woord? Als elk van de kinderen en de kleinkinderen ook zo de eigen herinneringen heeft, dan mogen we u ook vragen dat dan toch het in dit alles mag aansporen om tot u te gaan, waar kracht en sterkte ook in de grootste smarten te verkrijgen zijn. En wilt u zo heel de familie ook voorbereiden op de dag van de begrafenis. En wilt u hen dan ook sterken en ondersteunen. En dat ze mogen ervaren dat er vanuit uw woord, dat hun man, vader, grootvader, ook zo dikwijls heeft gelezen, dat daar ook troost en kracht voor hen vanuit mag gaan, nu hij is heengegaan. En zo dragen we deze familie aan u op. We bidden u ook voor Gerrit Verhagen. Als opnieuw ook in zijn leven er verdriet is gekomen door het overlijden van zijn broer Bram. Dan mogen we u bidden als zo kort achter elkaar twee broers hem zijn ontvallen. Wilt u hem ook sterken en nabij zijn? Wilt u hem geven wat hij nodig heeft? En dat deze weg hem toch ook mag verbinden aan de troon van uw genade. En wilt u hem dan alles geven wat hij behoeft? Zo komen wij toch samen als mensen van de tijd, in de tijd gekomen, die ook eenmaal weer uit de tijd weggenomen zullen worden. En dan wordt het eeuwigheid. En geef dat we dat allen verstaan op de kansel, onder de kansel, in de huiskamers. Dat elke zondag, als we samenkomen, dat het is op het grensvlak van tijd en eeuwigheid. En dat de grens tussen tijd en eeuwigheid flinterdun is. Eén hartslag, één bloedprop, maar verwijderd. En dan mogen we u bidden dat dat alles ons mag uitdrijven naar u. Om van u geleerd te worden. De weg tot het eeuwige leven. Om door u gewezen te worden op hem die de ware weg ten leven is. De Heere Jezus Christus. En zo smeken we om uw zegen. Als uw woord mag worden bediend, geef dan toch wat nodig is. Want als we hier zijn op het krachtenveld van de Heilige Geest, is de duivel er toch ook bij. Die toch altijd zal proberen om het zaad van het evangelie weg te nemen. Die slim en sterk is. Die zijn tactieken en technieken al eeuwenlang beheerst. En verder doet beheersen. En ook al meer daarin geraffineerd wordt. Om zo mensenharten te bespelen. En in zijn dienst verbonden te blijven. Dan mogen u toch vragen dat de Satan ook vele slagen mag worden toegebracht op deze dag. En dat koning Jezus mag triomferen in de harten van jong en van oud. En wilt u dan ons geven onderwijs, opdat we ook de listen van de Satan zouden doorzien en mogen vernemen hoe we bewapend en beschermd kunnen worden tegen zijn listen en tegen zijn verleidingen. En zo mogen we u vragen dat we door de verkondiging van uw woord heen mogen zien op hem die de strijd is aangegaan tegen de duivel en waarvan we als kerk van het Nieuwe Testament toch mogen belijden dat hij heeft getriomfeerd over de Satan. En een eeuwige verlossing heeft teweeggebracht. Wilt u uw dienstknecht dan geven wat hij nodig heeft? Een stem om te spreken, de hulp en de leiding van u de Heilige Geest. Ook daarin zijn we toch van u afhankelijk. En wilt u het alles wel maken, ook op de kansel. En onder de kansel en in de woonkamers. En dat jong en oud door uw woord geraakt mag worden. En dat het een dag mag zijn tot eer en verheerlijking van uw grote naam. En zo mogen we heel de gemeente aan u opdragen. Ook daar waar ziekten zijn en zorgen. Mensen onderzoeken moeten ondergaan of in afwachting zijn van uitslagen van onderzoeken. Dan mogen we ook bidden, gedenk hen. En dat ze in alles hun hoop en verwachting op u de Heere mogen stellen. Zo mogen we uw naam ook danken. Danken voor uw bewarende en sparende hand bij de val die de kleine Naomi Molenaar heeft gemaakt, waarbij ze haar beentje op twee plekken gebroken heeft, naar het ziekenhuis ook moest gaan, maar toch ook weer thuis mocht komen. Wat blijkt dan ook dat dat jonge leven kwetsbaar en broos is en uw bewarende en sparende hand nodig heeft. En we bidden u voor haar ouders. En we bidden u voor haar broertje. Wilt u ze gedenken en geven dat ook in deze weg ze mogen ondervinden uw trouwe zorg en dat ze daarin elke dag opnieuw geworpen mogen worden op u, de levende God. We danken u ook voor de thuiskomst uit het ziekenhuis van mevrouw Kooijman. Als ze daar moest worden opgenomen met een tia, haar spraak helemaal weg was, de schrik die dat geeft, de spanning die dat teweeg brengt, en dan toch tegelijk dat ze weer naar huis mocht komen, haar spraak ook weer terugkreeg, dan past het om uw grote naam te danken en te erkennen voor uw zorg aan haar betoond. En we bidden u, zoudt gij haar ook verder nabij willen zijn en willen geven wat nodig is, opdat bij het klimmen der jaren meer en meer mag worden ondervonden dat gij, Israëls God, het zijt die krachten geeft. Zo mogen we het alles neerleggen voor uw aangezicht, dankend voor uw trouw, biddend om uw ontferming. U die ons hart kent, van de jongste tot de oudste. U die weet wat er leeft in ons binnenste. We vragen u, wilt u ons gedenken en spreken woorden van heil en van vertroosting tot eer van uw naam. We vragen het alles om Christus wil, uit genade alleen. Amen. De voorbereiding op de prediking willen we gaan zingen uit de 68e psalm en daarvan het eerste vers. De Heere zal opstaan tot de strijd, wat er verder volgt in vers 1 van de 68e psalm. Straks na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de derde psalm en daarvan het vierde vers. Sta op, verlos mij Heer, heb door God wel eer getoond voor mij te waken. En wat er verder volgt in vers 4 van de derde psalm, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, heb jij wel eens bezoek gehad van de duivel? Is de duivel wel eens bij u langs geweest? Dat hij naast je bed heeft gestaan. Naast je bureau. Naast je computer. Hij wilde jou even spreken. Of komt de Satan bij jou niet aan? En weet hij jou niet te vinden? Dat kan natuurlijk ook, maar dan is het wel de vraag of dat nou eigenlijk wel zo'n goed teken is. Want weet je, bij Maarten Luther, een kind van God, kwam hij wel. En ook meer dan eens. En als Luther naar zijn bed ging, wachtte de duivel al vaak op hem. En eens bezocht de Satan hem in een droom. En Luther die droomde dat de duivel bij hem kwam met een hele grote rol in zijn hand. En die rol die was breed en die was lang. En heel die rol was volgeschreven. En voor de ogen van Luther wikkelde de Satan die rol af. En hij vroeg Luther om de tekst die op de rol stond voor te lezen. Luther deed dat. En hij merkte dat er allerlei zonden op die rol waren geschreven. En hij probeerde op die lijst één zonde te vinden die hij niet had gedaan. Maar al die zonden op die lijst sloegen op hem. En het was zelfs zo dat er bij hem nog zonden in herinnering kwamen die niet op die lijst geschreven stonden. En toen hij klaar was met het voorlezen van die lijst, vroeg hij aan de duivel of dit al zijn zonden waren. En de duivel die antwoordde, nee. En de duivel verdween en even later kwam hij terug met een nog veel grotere rol. En ook die rol was helemaal volgeschreven. En Luther, hij voelde het gewicht van zijn zondenlast en hij vroeg, zijn dit ze dan allemaal? Ja, antwoordde de duivel, nu is de lijst compleet. Nou, zei Luther, dan mag je nou mijn pen nemen en in rode letters op deze rollen schrijven. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Toen verdween de duivel en Luther werd wakker en hij dankte God. Luther die wist hoe hij de duivel moest bestrijden. En hij gebruikte daarvoor het juiste wapen. En dat had hij geleerd van zijn meester. Ja, want elk mens en zeker een kind van God, die krijgt te maken met de aanvechtingen en de verzoekingen van de Satan. En hoe moet je nou daarmee omgaan? En hoe moet je nou de listen van de Satan bestrijden? Dat wordt alleen op Jezus school geleerd. Want Jezus Christus, hij is ook verzocht geweest door de duivel. En hij kende de strijdtactieken van de Satan. En hij weet de listen van de duivel. En dat zien we terug in onze tekst. En als thema zetten we boven de prediking Jezus verblijf in de woestijn. Twee gedachten. In de eerste plaats de strijd om de zoon en in de tweede plaats de strijd van de zoon. Jezus verblijf in de woestijn. De strijd om de zoon en in de tweede plaats de strijd van de zoon. Als je goed kijkt, zie je hem daar zitten. Een man van zo'n 30 jaar oud.
En als je goed gaat kijken, zie je ook dat hij getekend is door de honger en de dorst die hij al dagenlang leidt. Sterk vermagerd, ingevallen wangen. Zijn lichaam toont sporen van verzwakking. Wie is die man eigenlijk? Hij is het die nog maar kort geleden door een stem uit de hemel is aangewezen als de Messias. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Maar waar is hij nou dan? Hij is in de woestijn. Hij is in de plaats waar niets groeit of bloeit. Waar alles dor is en dood. Een kale vlakte. Enkel dorheid. Daar waar geen schaduw is, terwijl de zon overdag onafgebroken brandt. En het in de nacht onheilspellend donker is. Je hoort daar alleen het huilen van de wolven en het sissen van de slangen. Daar is het wild gedierte. De woestijn, een onherbergzaam oord. En in de Bijbel is de woestijn bovendien ook beeld van het oordeel van God. Het is de plaats van de vloek van God. Want daar verbleef bijvoorbeeld het volk van Israël 40 jaar als straf op hun ongeloof. En als iemand tijdens de tocht naar het beloofde land zwaar had gezondigd, moest hij buiten de legerplaats gedood worden. Dat wilde dus zeggen in die woestijn. En daar moest iemand heen die door de zonde werd uitgedreven uit de gemeenschap. En we weten ook dat op de grote verzoendag dat er een bok de woestijn werd ingezonden. En al de ongerechtigheden, al de overtredingen en al de zonden van het volk van Israël werden op die bok geladen. En er werd zo'n dier naar de woestijn gestuurd. Moest hij weg bij het volk vandaan. Dat was het teken dat hij uit de gemeenschap van Israël werd gestoten. Hij was een van God verworpene en zo'n bok moest de woestijn in. Maar wat doet die man, de geliefde zoon van God, daar dan in de woestijn? Hoe komt hij nou in zo'n onherbergzaam gebied terecht? Wat bracht hem daar? Wat heeft hij daar te zoeken? De schrift is erover duidelijk. Vers 1. Toen werd Jezus van de geest weggeleid in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. Het is Gods geest die hem hier brengt. Het is dus Gods wil dat de Heere Jezus in die woestijn terechtkomt. Maar waarom stuurde de geest hem dan naar de woestijn? Zoveel over te zeggen zijn. Maar we moeten ook maar meteen zeggen dat in één preek over deze geschiedenis dat we niet lang niet alles kunnen zeggen. We zullen ons dan ook vanmorgen beperken tot de hoofdlijn. En we gaan ook niet in op de verschillen die er zijn tussen bijvoorbeeld Matthäus en tussen Lucas. U zou dat thuis nog kunnen nalezen. Uiteindelijk gaat het erom hoe deze verzoekingen nou hebben plaatsgevonden. Nou, de verklarers die verschillen erover van mening. Sommigen die menen dat de Heer Jezus lichamelijk door de duivel is meegenomen. Hij zou dan eerst met de duivel hebben gezweefd naar het dak van de tempel en daarna naar een hoge berg. En anderen zeggen dat de duivel de gedaante van een mens heeft aangenomen. En zichtbaar voor allen kwamen dan de Heer Jezus en de duivel uit de woestijn aanlopen naar de tempel. En klommen ze dus de trappen van de tempel op? Ik denk dat we wel begrijpen dat dat eigenlijk allemaal niet kan. Maar dat het hier gaat om een visioen wat de Heere Jezus kreeg toen hij in de woestijn verbleef. En zo lezen we dat ook bij Calvijn. De duivel die op een bovennatuurlijke wijze heeft ingewerkt op de zintuigen van de Heer Jezus. En dat maakt de verzoeking niet minder echt. Denk aan de profeten, die dikwijls door middel van een visioen voor een beslissende keuze werden gesteld. Zo heeft Jesaja door middel van een visioen zijn roeping tot profeet ontvangen en aanvaard. En nu is de Heer Jezus door die geest naar de woestijn geleid. En dat volgt direct op de aansluiting van zijn doop, Johannes 3. Matthäus 3, door Johannes de Doper. En na de stem vanuit de geopende hemel komt nu een stem vanuit de geopende afgrond. Na de genieting onder de geopende hemel komt nu dus een beproeving. Want nu komt daar die verzoeking in de woestijn. En na zijn officiële aanstelling in het ambt van Messias vindt hier een eerste treffen plaats tussen de Messias en zijn grote tegenstander, de duivel. En daar staan ze oog in oog met elkaar, de verzoeker en de verlosser. En het strijdtoneel, dat is de woestijn, het domein van de slang, van de Satan. Hier wordt de eerste slag geslagen. En hier zal het eerste gevecht plaatsvinden. De strijd om de zoon. Want achter de woestijn ligt het verloren paradijs. Daar stonden ze eens tegenover elkaar. De mens en de Satan. De mens die naar Gods beeld was geschapen. De mens die goed was geschapen. Adam en Eva, ze waren kinderen van God, het kroonjuweel van de schepping. En de eerste Adam, de zoon van Gods welbehagen. En God verlusterde zich in zijn schepping en in zijn schepsel. En de mens verlusterde zich in God. Maar de Satan broedde zijn plannetjes uit. En alles wat goed was, wil de duivel slecht maken. En al wat voortkomt uit Gods hand, wil de duivel verbreken. Hij is de grote tegenstander van God. De diabolos, degene die alles uit elkaar werpt. En hij plaatste zich in de hof van Eden tegenover Adam. En hij maakte het paradijs tot zijn strijdtoneel. En daar sloeg hij zijn slag, want de eerste Adam capituleerde. We komen daar straks nog wel op terug, maar dan moet u dat eens bedenken. Adam, hij kende geen honger. Adam, hij kende geen dorst. En Adam, die stond te midden van die vleurige paradijs, vol de schoonheid van de natuur en van de bloemen. Adam had nergens gebrek aan. Hij kon van elke boom eten die hij maar wilde, behalve dan die ene. Hij had alles in het paradijs wat hij maar krijgen kon. Een vrouw aan zijn zijde, God aan zijn kant. Adam had alles mee. En toch zei Adam nee. En bezweek hij voor de verzoekingen van de duivel. Hij viel van God af. En hij viel de duivel toe. En de slag was toen geslagen in het voordeel van die grote verzoeker. Het paradijs was kwijt. Verloren. Afgestoten. Afgesloten. En de mens werd eruit gestoten. En daar ging de mens. Verbannen naar de woestijn, domein van de Satan. Want door de zonde is het paradijs verworden tot een woestijn. Is de schepping van God geheel en al verwoest. Zou er nou nog één zijn die het tegen de duivel kan opnemen? Zou er nog één zijn die het van de duivel winnen kan? Zou er nou nog één zijn die het tij kan keren? Zou er nog één zijn die de strijd kan ombuigen? Zou er nog één zijn die de Satan de genadeslag kan toebrengen? Kijk daar. Nu staan ze weer tegenover elkaar. De mens en de Satan. En eigenlijk zouden we kunnen zeggen, Matteüs 4 en Genesis 3, die kun je zo naast elkaar leggen. Dezelfde ingrediënten, dezelfde tactiek, in dezelfde strijd. En hier herhaalt en intensiveert zich de strijd die eeuwen geleden begonnen is. Satan die komt om de mens te verzoeken en in het verderf te storten. Maar hier geen bloeiend kruid. Hier slechts dorre zandgronden. Het strijdtoneel verhardt. En de strijd ontbrandt. Want hier staat niet zomaar een mens. Hier staat de Zoon van Gods welbehagen. En voor het eerst sinds Genesis 3 is er een mens in wie God zijn welbehagen heeft. Geheel en al toegerust voor zijn taak. Gezalfd met Gods geest. Aangesteld als de Messias. En later heeft Johannes het zo opgeschreven in zijn eerste brief. Hiertoe is de Zoon Gods geopenbaard, opdat hij de werken van de duivel verbreken zou. Hij is erop uitgetrokken om de werken van de duivel te verbreken en de boeien van de Satan te verbrijzelen. Zo was hij aangesteld, aangewezen. Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in de welke ik me welbehagen heb. Voor zijn opdracht om de Satan te onttronen. Zijn taak om die kop van de Satan te vermorselen. En hier is er één die wel voldoet aan al Gods eisen. Maar als alles zeer goed lijkt te zijn, komt de duivel er altijd op af om het zeer slecht te gaan maken. En zo staan ze tegenover elkaar. De tweede Adam en de Satan. En Jezus, door Gods geest geleid, treedt het strijdperk naar binnen. En in de woestijn zullen de tegenstanders elkaar ontmoeten. En de geest die zendt hem naar het hol van de leeuw. Naar de woestijn. Waarom daar? Waarom in die woestijn dus? Heel eenvoudig, omdat het paradijs er niet meer is. Daar vond die eerste strijd plaats. Maar nu moet Jezus dus buiten het paradijs, in de woestijn, de strijd aanbinden tegen de Satan. En de duivel die weet, als hij Jezus weet te bewegen tot zonde, dan heeft hij de strijd definitief gewonnen. En de grote tegenstander die zal er alles aan doen om Gods verlossingsplan te torpederen. En de Satan heeft alles mee, want hier, de woestijn, dat is zijn domein. Want niet voor niets lezen we in Jesaja 13 dat de duivelen huppelen in de woestijn. In de woestijn is de Satan in zijn element. En de Zoon die staat niet in het paradijs waar hij kan beschikken over de vruchten van de boom. Hij staat in de woestijn en we lezen het waar het hem hongerde. En als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, vers 2, hongerde hem ten laatste. Nu maar direct, want die strijd in de woestijn plaatst deze tekst wel meteen direct in ons eigen leven. Want de woestijn is toch ook het terrein waar wij leven. De woestijn als de plaats van de vloek van God. De woestijn als beeld van de onvruchtbaarheid. De woestijn als teken van dorheid en doodsheid. Want in Adam heeft de mens wat gedaan, waardoor de tweede Adam wel de woestijn moest ingaan. En zijn voetstappen hadden niet in de woestijn gestaan als de mens was blijven staan in die staat der rechtheid. Maar wij hebben de vloek van God over ons heen gehaald. En wij hebben het oordeel van God over ons afgeroepen. We hebben ons gestort in de dood. En door de zonde zijn we verbannen van God. En die woestijn, die tekent toch ook ons mensen in onze smaad, in onze schuld, in onze vloekwaardigheid. Die woestijn laat zien wat wij hebben verdiend. Buitengeworpen. Buitengeworpen te worden buiten Gods gemeenschap. En daarom moet Jezus de woestijn in, het strijdperk in. Want hij moet verlossen zondaren uit de heerschappij van de Satan. En daarom bindt hij de strijd aan tegen de Satan. De vredevorst en de vorst der duisternis. Ze staan tegenover elkaar. En we zouden kunnen zeggen, hier vindt het grote titanengevecht plaats in de geschiedenis van de mensheid. En wat hier plaatsvindt, daarmee staat of valt uw, jouw en mijn zaligheid. De eerste Adam is bezweken. Hoe zal het die tweede Adam vergaan? Zal hij onder alle omstandigheden trouw blijven aan de wil van God? Zal hij in alles blijven rekenen met de wil van zijn vader? Ook als de strijd op het scherpst van de snede gaat. En ook als de strijd moeilijk wordt. En als alle omstandigheden in zijn nadeel werken. Ook als hij verzwakt is. Nu hij vermoeid is, zal hij staande blijven. Hier vindt de strijd plaats om de zoon. Want als deze geliefde zoon in ongehoorzaamheid valt, valt heel het verlossingsplan van God in stukken uit elkaar. En dat weet de Satan. En daarom richt hij al zijn pijlen op de zoon. En zet hij al zijn kracht in om de zoon te doen bezwijken. Want als de zoon valt, is er voor geen enkel kind van Adam meer hoop. Hoe zal die strijd aflopen? Wie zal de overwinnaar zijn in die strijd? Tegelijk zien we hierin ook de listige verleidingen van de Satan. Want we zien ook in deze geschiedenis hoe zijn strategie en werkwijze blijkbaar is. Hier blijkt hoe de duivel werkt. Het is goed dat we daar ook op zullen letten. Want zo is het toch, de Satan zoekt ons ook in zijn netten te vangen. En hij wil jou bij zich houden. Hij wil voorkomen dat jij naar God zal vragen. En daarom trekt de Satan er nog steeds onvermoeibaar op uit om mensenlevens in het verderf te storten. En trouwens, en ze zullen toch ook hier zitten, die ervan afweten, hoe een kind van God te maken heeft met de bestrijdingen en de verleidingen van de Satan. Wat dat betreft moet je er misschien maar helemaal niet blij mee zijn, als je nooit eens iets merkt van de Satan. Maar dat kon wel eens zijn als je nooit iets merkt van de Satan, omdat de Satan jou dan helemaal in zijn macht heeft. En dan laat hij je verder met rust. Hij heeft jou al in zijn bezit. Maar waar God met zijn genade werkt, daar zal de Satan proberen om de werken van God te verstoren en om ze te verbreken. En daarom is het ook nodig dat u, jij en ik, dat wij de streken van de duivel ook weten te herkennen. En dat we ook weten hoe we de Satan moeten aanpakken. En daarin geeft de Heer Jezus, mag ik het zo zeggen, ons ook het voorbeeld. En dat brengt bij de tweede gedachte. De strijd van de Zoon. Want 40 dagen en 40 nachten is de Heer Jezus in de woestijn, zoals het volk van Israël 40 jaren verbleef in de woestijn. We weten niet wat de Heer Jezus precies heeft gedaan al die dagen. Het ligt er voor de hand om te veronderstellen dat de Heer Jezus de eenzaamheid heeft opgezocht om alleen te zijn met zijn Vader. Om daar de gemeenschap met God te oefenen. Want er staat niet voor niets in vers 2 dat hij vastte. En dat vasten dat stond in het Oude Testament altijd in het teken van de omgang met de Here. Maar al die dagen werd hij ook verzocht door de Satan. En dat blijkt toch wel uit Marcus. Want we lezen bij Marcus in het eerste hoofdstuk, het 13e vers. En hij was al daar in de woestijn 40 dagen verzocht van de Satan. De Satan die probeerde dus van meet af aan de omgang van de Zoon met de Vader te verstoren. En nu is er misschien wel iemand in de kerk, een jongen of een ouder, die zegt, ja, maar de Heer Jezus die kon toch niet vallen? Want hij was toch de Zoon van God? En als we zo naar deze tekst gaan kijken, dan maken we van de verzoeking een schijnvertoning. Nee, we moeten vasthouden aan de menselijke natuur van de Heer Jezus, die in alles zijn broederen gelijk is geworden en die echt geworsteld en gestreden heeft met de verzoekingen van de duivel. En al die dagen heeft de duivel geprobeerd om Jezus van God af te trekken. Om Jezus te verleiden tot de zonde. Hij fluisterde van alles in. En hij kwam met allerlei ingevingen. En hij hield de Heer Jezus van alles voor. Het was voor de Christus een zware, bange en moeilijke strijd. Door de schrijver van de Hebreeënbrief het zo onder woorden heeft gebracht in Hebreeën 2, het 18e vers. Hebreeën 2, vers 18, waar het gaat over die strijd die de Zoon heeft gevoerd. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. En hoe verder die strijd duurde, hoe zwaarder het ook werd voor de Zoon. Zeker op het laatst, toen zijn maag ook schreeuwde om voedsel. Hij vermagerd raakte en hij honger kreeg. Dat tekent ons toch Christus in zijn menselijke natuur. Hij kon echt honger en dorst lijden. En op dat ogenblik, en daar moet u goed op letten, op het ogenblik dat de Heer Jezus honger leed, op dat moment intensiveert de Satan de strijd. Want lezen we, en als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, hongerde hem ten laatste. En de verzoeker tot hem gekomen zijnde, zeide tot hem, indien gij Gods Zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden. De Satan valt de duivel dus aan op de plaats waar de Heer Jezus. De Satan valt de Heer Jezus dus aan op de plaats waar de Heer Jezus het meest gevoelig is. Daarop zoekt hij hem ten val te brengen. Hij valt hem aan terwijl Jezus verzwakt is. En bedenk het, zo is de Satan. Zo werkt de duivel. Zo laag bij de grond. Hij zoekt altijd weer de zwakke plekken van zijn tegenstander op. En hij zoekt de mens te val te brengen op die punten waarvan hij weet dat de mens daar zwak in is en daar gevoelig voor is. En de duivel is wat dat betreft de beste oorlogsstratege. Met al 6000 jaar ervaring. Want zo is het toch, in een oorlogssituatie zal de vijand altijd op zoek gaan naar de zwakke plekken bij de verdediging van de vijand. En juist waar de verdedigingslinie zwak is, zal hij de beste kans maken om binnen te dringen en de vijand te verslaan. Een zwakke bewaking of een onbewaakte muur, dat is dan voor de vijand een ideale plek om de slag te slaan. Nou, zo opereert de duivel. En weet je, daar heb je bedacht op te zijn. Jullie ook, jongelui. Want de duivel zoekt altijd die plaatsen op waar jij gevoelig voor bent. Waar je zwakke plek ligt. Juist als je moe bent. Of als je ziek bent. Als je je te neergeslagen voelt. Als je niet lekker in je vel zit. Als je in de problemen zit. Juist in die situaties komt de duivel met zijn verzoeking en zijn verleiding op je af. Want dan ben je ontvankelijk voor zijn streken en voor zijn listen. En de duivel pakt je ook altijd op die punten waar je het meest gevoelig voor bent. Dat zie je wel bij de Heer Jezus. De Heer Jezus leed honger. En de duivel die kwam met de oplossing om aan eten te komen. Indien gij Gods zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden. En zo kan hij dus ook bij jou komen op die punten waar jij gevoelig voor bent. En dat kan bij de een weer heel wat anders zijn dan bij een ander. Maar hij weet waar jij een zwak voor hebt. Voor hetgeen wat jou aantrekt en wat jou aanspreekt. Want de duivel die kent jou door en door. Hij weet precies voor welke zonde jij gevoelig bent. En hoe hij jou moet benaderen. Als jij niets geeft om muziek, dan zal de duivel ook echt niet met allerlei verleidingen op muzikaal gebied tot je komen. En als geld je weinig doet, dan pakt hij ook niet op dat terrein. Maar juist op die levensterreinen waar jij zo op gericht bent, daar zal hij ook komen met zijn verzoekingen. En hoe doet hij dat dan? Nou, vroeger zeiden ze, de duivel die kan komen op klompen of op kousenvoeten. Nou, op klompen, dat wil zeggen, dan hoor je hem al van ver af. Dan is hij heel duidelijk herkenbaar. En dan begrijpt iedereen dat de duivel daarachter zit. Dan zouden we een heel aantal goddeloze zaken kunnen noemen die in de wereld te vinden zijn. Allerlei levensuitingen die heel duidelijk horen bij de vorst van de afgrond. En er is veel waarvan je ook wel weet dat van de duivel is en dat dat niet goed is. Of het nou gaat om allerlei vormen van heavy metal muziek, of dat het nu gaat om bepaalde andere zaken rondom horoscopen, rondom glaasje draaien of wat dan ook. Dan kunnen we nog wel weten dat het van de duivel is. Maar het is veel gevaarlijker als die duivel komt op kousenvoeten. Dan is hij op zijn gemeenst, maar ook op zijn slimst. Zo kwam hij tot Eva. Is het ook dat God gezegd heeft? Zo komt hij tot Jezus. Indien gij Gods zoon zijt. Hij wil twijfel zaaien. Hij loogt het bestaan van God niet. Hij ontkent de macht van God niet. Maar hij gaat alleen maar een vraag stellen. Indien gij Gods zoon zijt. Zo begint de Satan vaak. Alleen maar door een vraag te stellen. Door de waarheid van Gods woord in twijfel te trekken. En bij velen is de weg bij God vandaan begonnen door het stellen van een vraag. Als God almachtig is, dan? Als God liefde is, dan? Als God er dan voor me is, waarom zit ik dan in de penarie? Als God helpt in nood, waarom is er dan zoveel gebeurd in mijn leven? Als God een hoorder is der gebeden, waarom is het dan zo misgelopen in mijn leven?
Bij Jezus komt hij slechts met een vraag. Ja, want als Jezus Gods zoon is, hoeft hij toch geen honger te lijden?
Dan kan je zo van stenen brood maken, is toch niks mis mee?
Ja, want een mens heeft eten nodig om zich in het leven te houden.
Zie hoe gevaarlijk de Satan is. Hij ontkent geen eens dat Jezus Gods zoon is. Maar hij vraagt slechts waarom Jezus honger moet lijden, als hij toch Gods zoon is. En dan blijkt hij nog veel sluwer te zijn. Maar bedenk het wel, de Satan is thuis in de schrift. En hij weet ook precies met welke tekst hij moet komen. Ja, hij verdraait het woord van God. Hij komt niet met het hele woord van God. Maar zo op het eerste gehoor lijkt het best wat. En zo wil hij de Heer Jezus tot zonde verleiden met een beroep op de Bijbel. Vers 6. Als hij dan maar zegt, want er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal en dat zij u op de handen zullen nemen, opdat gij niet de enige tijd uw voet aan een steen aanstoot. De duivel komt tot Jezus met een tekst uit Gods woord. Maar hij zegt er niet bij wat hij daarin heeft weggelaten. En zo werkt de duivel ook altijd. De duivel kan zelfs dus tot je komen met Gods woord, maar dan wel met een half woord. En velen verleidt hij daarmee. Zo houdt hij misschien duizenden in de rust van de lijdelijkheid, misschien ook wel hier in Middelharnis. Ja, niemand kan tot hem komen, tenzij dat de Vader hem trekken. En zo wacht je maar af of God je misschien trekken zal. En anderen daarentegen, die worden aangezet om zelf hun hart open te stellen, want er staat immers zoveel hem aangenomen hebben. En zo zie je dat de Satan van juist die spanningspunten, door alleen maar de ene kant te benadrukken en over de andere kant te zwijgen, dat die mensen daarvoor kan laten vallen. En dan zelfs dat soms te doen door te komen met vrome woorden. Maar dan ook door in te spelen op de begeerte van de mens. Want zo viel ook de eerste Adam. En hij probeert het nu ook op diezelfde manier bij de tweede Adam. Want Jezus, de Messias, de koning van Israël, die kan van de duivel alle koninkrijken van de wereld krijgen. Slechts één knieval. En Jezus heeft alles. Hoeft hij niet naar het kruis? Hoeft hij niet te lijden? Eén knieval voor de duivel. En de Heer Jezus krijgt alle koninkrijk. Zie hoe gevaarlijk de duivel is. Je kan van de duivel echt alles krijgen, hoor, wat je hebben wil. Wat je hem hebben wil, de duivel kan het je geven. Waar je hart naar uitgaat, hij kan het je geven. Het maakt niet uit wat het is. Plezier, vertier, vrienden, geluk, geld, goed. Hij heeft maar één voorwaarde. Eén knieval voor de duivel en je hebt het. Slechts één keer voor hem buigen en hij zal je gelukkig maken. Nou, gemakkelijker is het geluk toch niet te krijgen, of wel? En alle listen probeert hij uit. En zo zoekt hij je leven binnen te komen. Bij iedereen van ons weer op een andere wijze. Hij bezet je leven met veel dingen. Zodat je veel te druk bent om nog aan God te denken. Het kan ook zijn dat hij met bepaalde volkszonden, met bepaalde dorpszonden tot je komt. Zeg, ach, wat geeft dat nou allemaal? Iedereen doet dat toch? Niet zo moeilijk doen. Doe gewoon mee. En soms weet hij in te winnen als je in gezelschap bent van anderen. Samen met je vriend dat je ergens naartoe gaat. Want jij, je wilt toch ook niet achterblijven? Het kan ook zijn dat de duivel jou opzoekt. Juist ook in deze coronatijd. Als jij je bevindt in de eenzaamheid. Als je alleen bent op je kamer. Of als je alleen daar zit achter je telefoon. Joh, surf nou eens even. Zoek nou eens die website op. Dat is echt niet zo verkeerd hoor. Kijk er nou eens. Dat zou je ook leuk vinden. Juist misschien wel als je van plan was om toch die avond wat eerder de schriften te openen en wat meer tijd te besteden aan het woord van God. Want de Satan je dan verleidt om toe te geven aan bepaalde verleidingen. Want wat is er niet veel waardoor die verwoester ons leven binnenkomt? Via je ogen of via je oren? Op je werk, op school, via je handen. En de duivel probeert in alles te voorkomen dat jij God nodig krijgt. En de duivel legt 1000 struikelblokken op het levenspad van de mens. En altijd ben je in gevaar, want de duivel loert 24 uur per dag op je. En hij gaat rond om je te verslinden. En hoe kun je hem nou verslaan? Hoe kun je hem nou weerstaan? Let dan eens op de Heere Jezus. Want hij werd ook verzocht van de duivel. En hoe weerstond hij de duivel? Door zichzelf te plaatsen onder de wet. Hoe weerstond de Heere Jezus de duivel? Door zichzelf onder het woord van God te stellen. Door zichzelf te binden aan het woord en zich te onderwerpen aan het gehele woord van God. En hij antwoordt de duivel met een beroep op Gods woord. Er staat geschreven. Zo wordt de Satan verdreven. Met het woord van God. En dat is het wapen waar de Satan niet tegenop kan. Het zwaard des geestes. Het welk is Gods woord. Hoe kun je nou die vorst der duisternis verdrijven als die in je leven op je afkomt? Alleen met het woord van God. Christus beroept zich op de schrift. Hij beroept zich op datgene wat God heeft gezegd. En dat woord is veel sterker dan het woord van de Satan. Jezus kent een beter woord. Een betrouwbaarder woord, een vaster woord. Het is het woord van God. En grijp dat vast. Want Jezus weet wat God heeft gezegd. Dat is voor hem genoeg. En de tweede Adam onderwerpt zich in gehoorzaamheid aan het woord van de Heere. En hij weet het liever een lege maag dan een leeg hart zonder God. Liever alles tegen en God mee dan alles mee en God tegen. Zie dat hij waarlijk de Zoon van God is, wiens spijze het is om de wil van zijn Vader te doen. Hij is de leidende knecht des Heren, die zich onderwerpt aan het woord van de Heren. En hij werpt de Satan van zich af met een beroep op het woord van God. Luther zegt ergens, hij slaat de Satan met Gods woord om de oren. Zo verslaat vorst Emmanuel die grote tegenstrever. Toen liet de duivel van hem af. Vers 11. Toen wel, voor korte tijd. Telkens weer kwam hij opnieuw op de Heere Jezus af. Zelfs door middel van een van zijn discipelen, Petrus. Dat de Heere Jezus moest zeggen, ga weg achter mij, Satanas, want gij zijt mij een aanstoot. En op zijn hevigst woedde de duivel toch in die strijd met de Heere Jezus op Gethsemane en op Golgotha's kruis. Maar de duivel kon geen vat op hem krijgen. En al Satans pogingen, die stuiten af op de volmaaktheid van de Heere Jezus Christus. In de woestijn is eigenlijk de strijd al beslecht. En daar haalt de levensvorst een glansrijke overwinning. En de engelen, die deze tweekamp hebben gadegeslagen, die komen naar de Heere Jezus toe om hem te dienen. En zie, de engelen zijn toegekomen en dienden hem. Ze brengen hem als de overwinnaar de lof en de eer toe. Hij is waarlijk Gods geliefde zoon. Voor al die aanvechtingen en al die bestrijdingen is hij niet bezweken. Hij bleef gehoorzaam aan het woord van God. En zo heeft hij een volkomen gerechtigheid aangebracht. Werkelijk, hij heeft de duivel verslagen. En als u of jij nu misschien zegt, ik word zo bestreden door die duivel. Ik kan niet tegen hem op. Elke keer verlies ik weer. Als ik in mijn kamer zit en ik vouw mijn handen en ik bid tot God. Al die goddeloze gedachten die dan naar binnen worden geworpen. En de duivel die tegen me zegt, stop daar nou maar eens mee, joh. Want er komt toch niks van terecht in je leven. En jij met die vraag zit, hoe dan? Hoe kan ik nou die duivel weerstaan? Weet je wat Gods woord je dan leert? Hebreeën 2, vers 17 en 18. Waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zonden des volks te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degenen die verzocht worden te hulp komen. Dat is de weg in de strijd tegen de Satan. De weg naar de Heere Jezus. Hij die als borg staande is gebleven. En als je misschien erachter bent gekomen dat in je hart de vriendschap leeft met de duivel. En je bent het zo vaak met de Satan eens. En als je tegelijk ook het besef wel hebt, als ik zo sterven moet, kan ik God niet ontmoeten. De prediking mag uitgaan dat er in Christus een volkomen gerechtigheid ligt. En vlucht dan tot hem met je schuld. En ga met al je zonden tot de Heere Jezus Christus. Tot hem mag je gaan in je gebondenheid, opdat hij je zou vrijmaken van de Satan. En hij is het die die ijzeren banden doormidden slaat. En wijs de Satan daar maar op, als hij weer sarrend, als hij daar voor je staat. En zeg het hem maar, Satan, er staat geschreven, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Dan zegt iemand, ja, ik heb Satan de scheidbrief geschreven. En door Gods genade heb ik mijn dienst aan de Satan opgezegd. Maar hij laat me niet met rust, hij achtervolgt me. En hij fluistert me in, als je toch een kind van God bent, twijfel je toch niet zo? En als je genade bezit, zou je toch veel meer blijdschap moeten kennen in je leven? En hij zegt dat tegen je, het is enkel opvoeding. Er zit niks van de Heilige Geest bij. Het is alleen maar omdat je zo bent opgevoed.
Waar moet je dan heen?
Waar kunt u dan naartoe als de Satan zo in die strijd op u afkomt?
Is er één die met al die verzoekingen raad weet, die in alle dingen gelijk als wij verzocht is geweest, maar zonder zonde. En daar moet u naartoe, met uw nood en met uw strijd. Hij weet hoe benauwd een mens het kan hebben als de Satan op hem afkomt. Maar schuil dan achter die Christus. Want als je achter hem staat, dan kan de Satan je nooit meer bereiken. En weersta de duivel met het zwaard van de geest. Want hij wijkt als jij komt met het woord van God. En als de duivel je probeert te verleiden, vlucht tot de Heere Jezus Christus. En zie, die strijd die die borgen middelaar heeft gevoerd, die de strijd heeft gestreden, maar ook de overwinning behaald, die de koninkrijken van de aarde had kunnen ontvangen, maar er niets voor heeft gekozen. Want hij kreeg liever een volk van zondaren en van zondaressen. En hij werd koning over onderdanen die eerst in dienst zijn geweest van de Satan. Want het is een volk van afkeerige kinderen. Maar voor hen bleef hij staande in de woestijn met het oog op hen. Dan eindigen we met het begin. Zie je die man in de woestijn. Sterk vermagerd. Verzwakt door de honger en de dorst die hij lijdt. Wie is hij? Hij is dezelfde die nu gezeten is aan de rechterhand van zijn vader. Om voor zijn volk te bidden. Wie is hij? Ja, wie is hij voor u, voor jou? Hij is de overwinnaar in de strijd. Vorst Immanuel, die zijn volk de zegen en de overwinning geeft. Amen.
Laten we de Heere danken en bidden. Heere, Gij alleen, Gij zijt verwinnaar in de strijd. En dat geeft toch ook rust, dat Gij het zijt, o Heere Jezus, die de strijd met de Satan hebt aangebonden en de overwinning hebt behaald. En dat bij elke verzoeking waarmee de Satan op ons kan komen, dat we hem kunnen verwijzen naar de Heere Jezus. Dat we hem kunnen wijzen op het belofte woord Gods, dat vast en zeker in Christus is. En dat we hem weg kunnen slaan door de schriften hem voor te houden. Die getuigen, die spreken van hem die de overwinning heeft behaald, de Heere Jezus Christus. Heere, leer ons om het zwaard van de geest te hanteren in de strijd tegen de Satan. Leer ons om uit de buurt van de Satan te blijven. Want wij zijn zwak en onze krachten niet veel. Maar als we in die strijd getrokken worden, dat we dan weten hoe we daarin hebben te handelen. Door niet zelf aan de slag te gaan, maar door enkel te wijzen op het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. We danken u voor uw woord, want u met ons gaat het verdere van deze dag ook vanavond weer samenbrengen in uw huis. En maak zo alle dingen wel. Dat bidden we u in de wegneming van onze zonden, om Christus wil alleen. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 17e psalm, psalm 17, en daarvan het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Vers 3 van 17. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.